Leuk dat je luistert. Dit is de vierde aflevering van de Nieuwe Schatkamer, de podcast van de Nederlandse Bank. We zitten hier met Ruud, onze gast Tjerk Kroes. En net in de buurt Sophie Ruttefrans, die straks weer met een geruststellende prijsvraag komt. Wat dat precies is, hoor je later. Ik ben Kunieke Lut en we gaan het nu hebben over een actueel thema. De huidige geopolitieke ontwikkelingen die de wereld nogal op hun kop zetten. We zijn benieuwd naar de economische gevolgen. Wat merken we er thuis van? En met wie beter dan met Tjerk Kroes, verantwoordelijk voor het economisch beleid en advies van de Nederlandse Bank, kunnen we het daarover hebben. We hebben het nu echt over de context in Europa. We gaan het straks ook nog hebben over onzekerheid. Maar omdat we zoveel vragen hebben, doen we dat in een nieuwe aflevering. Tjerk, vertel, wie ben je en wat doe je dan eigenlijk bij de Nederlandse Bank?
Zoals je al zei, ik ben divisiedirecteur economisch beleid en onderzoek. En dat is eigenlijk het team dat verantwoordelijk is voor de economische vooruitzichten, voor de ramingen, zeg maar het economisch weerbericht. Dat zijn ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van onze president. Eerst Klaas Knot en binnenkort Olaf Slijpen in Frankfurt. Het zijn ook de mensen die de Nederlandse Bank vertegenwoordigen in beleidsmatige discussies zoals die plaatsvinden in Den Haag. Dus het is eigenlijk van alles wat, met als centraal thema economie.
Dat zijn hele spannende tijden dus voor jullie.
Ja, absoluut. Het is druk, er gebeurt veel. En alles wat gebeurt is ook nog eens een keer tamelijk onvoorspelbaar. Dus het is veel nadenken over, vinden we nog steeds wat we vinden en waarom.
Nou, loop je al wat langer mee. Hoe kijk jij naar deze tijd? Er gebeurt hier zoveel. En is het ergens mee te vergelijken? Of zeg jij van, nou, dit is voor mij ook voor mij uniek?
Nou ja, ik kijk naar deze tijd eigenlijk vooral als privépersoon. Mijn vrouw en ik hebben 3 kinderen. Die zijn 22, 20 en 18. Ik hoop dat ik het goed zeg, anders krijg ik het te horen van ze. Maar die zitten allemaal zeg maar een beetje in de studeerfase.
Ja.
En die maken zich dus als het ware klaar op hun plek in de wereld. En je vraagt je een beetje af wat voor wereld dat dan gaat worden over een paar jaar. En ik ben eigenlijk toch al een beetje bezorgd dat die wereld een wereld wordt met minder vrede en veiligheid zoals wij dat hebben gekend. En misschien ook wel met minder welvaart en voorspoed zoals wij dat hebben gekend.
Mm-hmm.
En ga zo maar door. Dus het is best zorgelijk.
Dat wat wij als normaal hebben ervaren is misschien straks helemaal niet meer normaal.
Ja, exact. Ja.
Ja. Ja, dat maakt het toch anders, hè? Want Oekraïne, Midden-Oosten, er gebeurt zoveel.
Ja, als je het hebt over geopolitieke ontwikkelingen, weet je bijna niet meer waar je kijken moet deze dagen. We keken naar China. Hybride oorlogsvoering was natuurlijk altijd best een thema, hè? Landen die ons willen destabiliseren. Er is toch altijd wel wat verdeeldheid in Europa. We hebben verschillende visies op hoe Europa eruit moet zien. Nu de oorlogsdraging in het Midden-Oosten. Is het bij te benen voor een econoom?
Ja, er zit weinig anders op dan het bij te benen. We dienen allemaal op verschillende manieren het algemeen belang van Nederland als geheel. We dienen een kabinet en een regering. En die zullen toch altijd willen vragen aan ons, wat denken jullie van de situatie? En dan zul je naar eer en geweten een antwoord moeten geven. Ook dingen die je niet weet of niet zo goed weet. Zeg je er dan wel eerlijk bij, maar...
Ja.
Een antwoord moeten komen.
Ja, want dat is best wel een belangrijke rol van de Nederlandse Bank. Hè? Het advies geven ook aan Den Haag. Hè?
Ja.
Hoe gaat dat eigenlijk? Is dat op reguliere basis dat jullie dan onder zoveel tijd overleg hebben? Of komen er vragen? Hoe werkt zoiets eigenlijk?
De Nederlandse Bank is adviserend lid van het Sociaal-Economische Kernkabinet. En afhankelijk van het aantal ministers dat daarin vertegenwoordigd is, heet dat soms een vierhoek, soms een vijfhoek, soms een zeshoek.
Mm-hmm.
Daar zit altijd in de minister-president, de minister van Financiën, de minister van Sociale Zaken en de minister van Economische Zaken. Dus het is altijd tenminste een vierhoek. Het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank zijn in die setting adviserende leden. Hè. Dus we zitten bij kabinetsvergaderingen. En daaromheen stellen de ambtenaren van de desbetreffende ministers ons allemaal vragen over hoe we naar de economische toestand kijken. We lichten ook toe, als we nieuwe ramingen maken in die setting aan het kabinet, hoe we tegen de economie aankijken en tegen de economische ontwikkeling. En er is daaromheen dus een heel verkeer tussen dat soort ministeries en de Nederlandse Bank. Gewoon op dagelijkse basis van mensen die ons bellen of mailen met vragen.
En dan gaat het vast vaak over thema's als de ontwikkelingen op de huizenmarkt.
Klopt. Ja.
De arbeidsmarkt, pensioenen, logische thema's voor ons ook als economen.
Ja, Inderdaad.
En nu hebben we natuurlijk ook een heel nieuw hot thema.
Ja, want vorige week, hè, we hebben het allemaal voorbij zien komen, de besluiten die zijn genomen in NAVO-verband. Hè, de bijna legendarische 3,5 plus 1,5. 3,5 zeg ik maar even simpel, de harde defensieuitgaven en 1,5% voor de infrastructuur daaromheen. Daar is heel veel over gesproken. Wij willen het hebben over iets wat misschien nog wat minder aan de orde is geweest, namelijk de economische kant van dit hele verhaal. Laat ik maar gelijk beginnen met de meest voor de hand liggende vraag. Waar komt in godsnaam al dat geld vandaan dan?
Ja, het gaat om grote bedragen. Als je kijkt naar wat zeg maar gedurende het volgende kabinet Nederland extra zou moeten uitgeven aan defensie, dan heb je het over 9 miljard. En dat is niet eenmalig 9 miljard, het is gewoon structureel, elk jaar weer. En dat betekent dat die 9 miljard ook gevonden moet worden. Hè? Dus op de een of andere manier zul je dat geld moeten dekken. Door ofwel andere uitgaven minder te doen, ofwel de belastingen te verhogen. Maar 9 miljard is dan eigenlijk alleen nog maar het stukje dat geldt voor de eerstvolgende 4 jaar. Dus dat waar het eerstvolgende kabinet mee te maken krijgt. Dat loopt allemaal door. Het kabinet daarna moet ook nog de uitgaven verder verhogen. Naar een bedrag dat een beetje richting het dubbele gaat. En binnen Europa zijn de bedragen natuurlijk nog veel hoger. Ik denk als je de grote vier landen bij elkaar optelt, dan zit je toch ook al gauw aan 180 miljard, zeg ik even snel
zo,
uit mijn hoofd.
Dat is een bedrag, zeg.
Dat zijn grote bedragen, ja.
En als je nou kijkt waar het vandaan komt, dan zijn er grofweg 3 smaken, denk ik. Ik weet niet of ik dat goed heb. Je kan tijdelijk lenen, of je kan gewoon altijd lenen. De belasting verhogen of het geld ergens anders vandaan halen.
Ja.
Je knikt ja. En als je nou terugblikt op de afgelopen jaren, dan heeft Den Haag niet altijd makkelijk keuzes gemaakt. Is dat nou iets waarvan je denkt, dat is erg als dit nou niet snel lukt op dit vlak bijvoorbeeld? Raakt dat ons dan?
Nou, ik denk, het zou verstandig zijn, denk ik, om deze uitgaven gewoon te dekken. Dus je noemt 3 opties, waarvan 1 is, laat het eigenlijk in de schuld lopen. Dus dek het niet, leen. En daarvan zou ik zeggen, dat is de minst verstandige van de 3.
Dat is, om het even simpel te zeggen, de staatsschuld die wordt hoger.
Precies. En de reden dat onverstandig is, is omdat niet alleen dit kabinet defensieuitgaven zal moeten verhogen. Maar ik zei al, dat is maar ongeveer nog de helft van de opgave. Het volgende kabinet moet dat ook doen. En op de achtergrond speelden nog de problemen die we toch al hadden. We worden namelijk met z'n allen steeds ouder. En hoe mooi dat ook is, betekent wel dat de samenleving, althans de collectieve delen van de samenleving, steeds duurder worden.
En dan komen we bij jouw kinderen terecht, want dan schuiven we dus de rekening door naar de volgende generatie.
Absoluut, dan zullen onze kinderen voor ons moeten betalen. En dat mag tot op zekere hoogte, maar we moeten wel goed nadenken over wat we doorgeven aan arrangementen en aan schuld.
Ja, oké, die is dus niet verstandig. De andere 2.
Dat is eigenlijk vooral een politieke keuze. Je kunt heel goed zeggen dat als de overheid meer defensie gaat leveren, dan is defensie een publiek goed. Dat is een goed voor ons allemaal. En dan mag je er ook met z'n allen aan meebetalen. En dat kun je doen via belastingen. Je kunt ook kijken naar uitgaven waarvan je in het licht van de langere termijn toch al bij jezelf denkt, jongens, gaat dit de goede kant op? En met name de gezondheidszorg is wat dat betreft een puzzel, om het zo maar te zeggen. Door technologie kan er steeds meer in de gezondheidszorg. Maar datgene wat we meer kunnen, is ook wel altijd heel duur.
Ja.
Veel van de kosten van de gezondheidszorg worden gemaakt in het laatste levensjaar van iemand. En de vraag is wel terecht, van hoeveel mag het waard zijn om een leven nog met een maand te verlengen voor een operatie? En dat is meteen een heel groot thema en dat is misschien een te groot thema voor het gesprek dat we nu hebben.
Maar het zijn pijnlijke vragen waar wel antwoorden op moeten worden gegeven door de politiek.
Absoluut. Dus de gezondheidszorg en de kostenontwikkeling in de gezondheidszorg, dat is een grote puzzel waar we met z'n allen echt een antwoord op zullen moeten geven. En je kunt zeggen, het feit dat we toch op zoek zijn naar geld voor defensie, geeft dat nog wat extra gewicht, nog wat extra urgentie.
Keuzes maken.
Als je onder druk staat, dan moet je wel. En misschien lukt het dan. We gaan het zien. En als je nou kijkt naar die extra uitgaven die we moeten gaan doen voor defensie, beïnvloedt dat dan ook de schaarste die we nu al zien in het land? De schaarste, de vraag naar schaarse middelen, heeft dat ook nog gevolgen?
Nou, wat een grote, daar is het woord wel, wat een groot puzzel wordt, is de vraag, waar halen we alle mensen vandaan? Dus indien en voor zover die defensieuitgaven betekenen dat we ook meer mensen aan het werk willen hebben in Defensie, en dat zal zo zijn, dan zullen we die mensen ergens vandaan moeten halen.
Ja.
Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat die defensieuitgaven. Kijk, ik ben geen defensiespecialist, maar ik luister tegenwoordig wel heel vaak naar defensiespecialisten. En wat defensiespecialisten ook zeggen is dat we een aantal zaken in Europa nodig hebben. We hebben veel meer satellieten nodig, omdat we. Het verhaal was altijd, als we de Amerikanen wegvallen, dan zijn we eigenlijk een beetje blind. Dan weten we niet wat er gebeurt.
Mm-hmm.
En wat we eigenlijk ook zien, ik zou bijna zeggen ook aan de beelden uit het Midden-Oosten, is dat het heel verstandig kan zijn om een verdedigingssysteem te hebben tegen lange afstandsraketten.
De Iron Dome voor onszelf.
Zoiets. En dat zijn zaken, dat is vooral materiaal, duur materiaal. Daar komen weer wat minder mensen bij kijken. Dus dat maakt het vrij moeilijk om te zeggen, hoe grijpt dit nou allemaal aan bij de schaarste? Als er mensen nodig zijn, als er soldaten nodig zijn, volop. Want we hebben echt grote tekorten op de arbeidsmarkt. Daar waar we vooral materieel moeten kopen, misschien wat minder.
En je zou het ook zelf produceren?
Nou ja, daar zat ik ook aan te denken inderdaad. Want nou ja, Nederland staat wel bekend dat we technologisch best wel voorop lopen op een aantal gebieden. Je zou kunnen denken dat er ook een kans is dat, jij noemde dan die ingewikkelde producten, dat je daarop kan inspelen.
Dat vind ik echt een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is wel zo, als econoom geloof ik wel dat het aanbod zich altijd aanpast aan de vraag. Dus als wij met z'n allen defensieproducten willen hebben, dan gaan er mensen op het idee komen, laten we die eens maken. Of Nederland daar echt heel goed in is en hoe Nederland zich verhoudt tot andere Europese landen, vind ik een ontzettend ingewikkelde vraag.
Daarom zitten we in Europa ook steeds meer bij elkaar om te kijken, hoe kunnen we dingen samen doen? Is het bijvoorbeeld verstandig om defensieuitgaven ook gezamenlijk te doen? Hoe kijken wij daar ook naar vanuit de Nederlandse Centrale Bank?
Eigenlijk hier ook een beetje pragmatisch. Daar waar je het hebt over zo'n pan-Europese raketverdedigingssysteem, ja, dat kun je niet in je eentje. Als je het hebt over een stelsel van satellieten waarmee we zeg maar alle potentiële troepenbewegingen kunnen volgen, kun je ook niet in je eentje. Dus er zijn veel zaken, als je nadenkt over de Europese defensie, die moeten wel samen. Ook als je samen wilt gaan, misschien een beetje flauw voorbeeld, maar als je gezamenlijk leger of in ieder geval soms gezamenlijk op wil trekken in militaire operaties, dan is het handig als de granaten van de ene passen in de mortieren van de ander. Dus je zult ook heel veel moeten afstemmen in termen van gewoon technische kwaliteiten van je materiaal. Er is dus voor de defensie-collega's denk ik een hoop te doen in de komende jaren.
Nou ja, je zegt het al, eigenlijk is dit probleem alleen aan te pakken in Europees verband. Nederland is klein, je hebt een hoop landen om elkaar heen. En de geopolitieke ontwikkelingen, Trump die afstand neemt, de toenemende spanning in de wereld, ja, die dwingt ons tot samenwerken, toch?
Zeker.
En dat is misschien ook maar goed ook, want nou ja, er is altijd wel heel veel intentie geweest om samen te werken, maar het kwam maar niet van de grond.
Europa komt eigenlijk altijd pas in beweging als het echt niet anders kan.
En dat moet bij Defensie dan nu helemaal snel gebeuren. Als je breder kijkt, is het überhaupt verstandig dat Europa meer een eenheid wordt en ook op economisch gebied nauwer gaat samenwerken? Kan jij voorbeelden noemen van dingen die simpel aan te pakken zijn? Hè? Het laaghangend fruit wordt dat wel eens genoemd. En dan komen we straks misschien op voorbeelden waarvan je denkt, nou, dat is buitengewoon nuttig, maar dat gaat nog wel even duren.
Nou, de vraag naar laaghangend fruit vind ik eigenlijk best al lastig te beantwoorden. Want we werken natuurlijk al een tijdje samen in Europa. Dus het meeste laaghangende fruit hebben we denk ik eerlijk gezegd wel een beetje gehad.
Mm-hmm.
Ja, waar we een beetje tegenaan hikken binnen Europa is, we hebben onszelf een aantal zaken voorgenomen. Hè. Al vanaf het begin wilden we eigenlijk een gemeenschappelijke markt hebben. Zodat je goederen grensoverschrijdend kon verkopen. Dat arbeid, dus werknemers van het ene land naar het andere land konden gaan. En de mate waarin ons dat gelukt is, dat valt ons eigenlijk allemaal best tegen.
Wat bedoel je daarmee?
Als je kijkt naar, nou, het IMF heeft een mooie studie het licht doen zien, ik geloof afgelopen jaar, waarin werd becijferd dat als je eigenlijk alle belemmeringen zou kunnen weghalen die Europese landen nog altijd voor elkaars producten hebben, dat ongeveer gelijkwaardig zou zijn aan een tarief van 44%.
Echt?
He, dus je kunt ook omdraaien. We hebben nu allerlei belemmeringen die samen een tarief vormen van 44%. Zou je die weg kunnen halen, dan kan het tarief met 44% omlaag.
Dat is best wel. Ik vind het best wel schokkend, want ik dacht dat er juist zo intensief al werd samengewerkt in Europa op dat gebied.
Ja, maar er zijn heel veel zaken die grensoverschrijdend toch nog lastig zijn. En overigens hadden het over 44%. Dat geldt voor goederen.
Mm-hmm.
Voor diensten is datzelfde tarief 110%. Dus dat is nog veel hoger.
Wat voor soort belemmeringen zijn dat? Waar moet je aan denken?
Nou, eigenlijk is het, het vloeit voort uit het feit dat we allemaal nog ons eigen verschillende rechtsstelsel hebben. En dat wil zeggen dat wanneer jij bijvoorbeeld, nou, we zitten hier bij een Nederlandse bank, dus stel je voor dat jij een bank bent en je wilt een bankrekening aanbieden in een ander land, dan moet je jezelf ervan vergewissen hoe het juridische systeem in het andere land eruit ziet. En het is niet zo dat je een kopietje kunt trekken van alle voorwaarden die je in Nederland hebt, en dat je die vertaalt in, noem eens een taal, het Frans, en dat je dan in Frankrijk een rekening kunt aanbieden. Je zult als het ware helemaal opnieuw zo'n product moeten ontwerpen, gebaseerd op het Franse recht.
Dus als ondernemer, als bedrijf moet je nogal creatief zijn?
Ja, je moet kijken of je dat op de een of andere manier kunt omzeilen. En als je dat niet kunt omzeilen, dan heb je eigenlijk een probleem.
Ja. Dus ik bedoel niet meteen omzeilen hoor.
Ik bedoel niet omzeilen in de juridische zin van de wet overtreden, maar iets bedenken waardoor je het niet nodig hebt.
Ja, precies. Ja. Dus als ik jou goed begrijp, en hè, dat is ook de conclusie van het IMF, daar valt er nog heel wat te winnen. Want 44% zei je,
ja,
dat is best wel veel. Dus nauwere samenwerking levert al heel veel op.
Dat is absoluut waar. Tegelijkertijd, het zijn allemaal ontzettend taaie vraagstukken. Het feit dat nog steeds die impliciete tarieven zo hoog zijn, dat is geen toeval. Dat komt omdat het verschrikkelijk lastig is om die problemen uit de weg te ruimen.
Heb je andere voorbeelden van samenwerking op economisch gebied waarvan je denkt van dat is heel erg nuttig en misschien zijn het hele ingewikkelde onderwerpen, maar waarvan we met z'n allen toch wel de voordelen zouden kunnen plukken?
Bedoel je nu dingen die we al doen of dingen die we nu zouden kunnen gaan doen?
Ja, misschien wel beide.
Het beste voorbeeld van zaken die we nu al doen, dat is natuurlijk de Europese Centrale Bank. Als je een beetje terugkijkt naar de afgelopen paar jaar, ik vind het toch altijd wel knap en zelfs een beetje onderbelicht hoe bijzonder het is dat alle Europese landen, althans alle landen uit de eurozone, die zo verschrikkelijk verschillend zijn in termen van hoe ze ervoor staan economisch, in termen van instituties, ga zo maar door. Hoe al die landen toch eigenlijk heel eensgezind allemaal rentebesluiten hebben genomen, de ene kant op omhoog en daarna ook weer de andere kant op omlaag. Ik denk niet dat er een tweede terrein is binnen de Europese samenwerking, waar zoveel landen die zo verschillend zijn, zo eensgezind en zo snel hebben gehandeld.
Ja, dus het kan heel goed.
Dus het kan wel.
Hoe komt dat?
Ik denk dat het heel veel te maken heeft met hoe de ECB in elkaar zit. Dus er is een goed centraal orgaan dat helpt om besluiten te nemen. Het heeft heel erg te maken met hoe het beleidsterrein zelf in elkaar zit. Dus het is voor een deel is het wat technisch. Dat maakt het wat makkelijker om eensgezindheid te krijgen. Hè. Zolang zaken niet politiek hoeven te worden, dat scheelt.
Ja.
Het heeft ook te maken met het feit dat we allemaal toch ongeveer vanuit hetzelfde denken vertrekken. We hebben allemaal soortgelijke analysekaders en denkramen, zou ik bijna zeggen. En dat helpt enorm.
Begrijp ik jou goed dat we zeiden in het begin, er verandert heel veel in de wereld. En we weten niet hoe het onze toekomstige generatie vergaat, maar dat er in ieder geval een aantal structuren zijn waar we op kunnen terugvallen. En die zijn er al. Die misschien ook in een coronatijd hebben gewerkt, zeg maar. En ook nu weer in ieder geval een soort basis zijn waarop we kunnen terugvallen. Zeg ik dat nou goed?
Ja, dat zeg je goed. Ik ben het wel eens met de analyse van Mario Draghi. Die heeft heel veel dingen opgeschreven. Maar een van de zaken die hij heeft opgeschreven...
Ja, nog even voor de luisteraar, Mario Draghi, dat is?
Mario Draghi is een voormalig president van de Europese Centrale Bank. Overigens ook een voormalig premier van Italië. Die op verzoek van de Europese Commissie een analyse heeft gemaakt van de vraag, hoe concurrerend is Europa nu? En hoe kunnen we de concurrentiekracht van Europa voor de toekomst vergroten? Mario Draghi heeft een heel dik rapport geschreven waar heel veel in staat. Ik heb het ook lang niet allemaal gelezen.
Ik begrijp dat het heel dik is, hè?
Het is heel dik. Maar een van de zaken die hij daarin constateert is dat er iets dat we iets zullen moeten verbeteren aan het wetgevingsproces in Europa. En daar sloeg ik op aan. Je zei, hebben we die structuur al en zijn die goed? Ja en nee. We hebben een Europese Commissie en we hebben een Europees Parlement. En we kennen de termen. Maar dat werkt allemaal nog wel heel erg traag. Als je zeg maar vergelijkt tussen de grote blokken in de wereld. Stel dat er ergens iets gebeurt en we moeten daar beleid op bedenken.
Mm-hmm.
Dan in de VS en in helemaal in autoritaire landen als China. kun je daar snel een respons op bedenken. Binnen Europa zijn we dan echt wel gewoon een paar jaar bezig om het überhaupt met elkaar eens te worden waar we het over hebben.
Ja, gaan we eerst ambtelijk discussiëren en vervolgens politiek.
Ja, dus de besluitvormingsmachine die Europa heet, die moet wel echt gewoon effectiever, die moet sneller.
Ja, en ook daar drukken de geopolitieke ontwikkelingen ons wel met de neus op de feiten.
De feiten, ja, absoluut. Ja.
En zie jij daar iets van? Want jouw rol is natuurlijk best wel gericht aan de ene kant op Nederland, de Nederlandse politiek, aan de andere kant op het monetair beleid in Frankfurt. Wat zie jij van de ontwikkelingen meer in Brussel?
Ja, eigenlijk niet zoveel als van Den Haag en Frankfurt. Ja. Dus wij, de Nederlandse bank, is wel bekend in Brussel. Er werken in Brussel natuurlijk ook een hoop Nederlandse ambtenaren met wie wij regelmatig contact hebben. Dus we laten ons goed op de hoogte houden. Maar je merkt dat onze primaire rol is in Den Haag en Frankfurt.
Ja. En we zijn vanuit Frankfurt natuurlijk ook onafhankelijk, los van de politiek. Dat is natuurlijk ook een van de krachten van onze effectiviteit.
Ja. Kunike, we hebben weer, zoals de voorgaande keren, gevraagd aan mensen of ze ook nog vragen hebben. Dat doen we via social media en onze afdeling publieksverlichting. Heb jij er een paar?
Nou, wat ik wel grappig vond op Instagram, was er iemand die zei, als centrale bank heb je toch geen enkele invloed op wat er in de wereld gebeurt aan geopolitieke ontwikkelingen. Dacht ik. En hoe we daarmee omgaan. Is dat zo?
Ik denk dat ik het fijn vind om die vraag met ja te beantwoorden. Ten eerste, wij hebben niet zo verschrikkelijk veel invloed. En daar waar we die invloed hebben, moeten we er bescheiden over zijn. Maar de echt grote gebeurtenissen, verkiezingen in de VS, wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, daar hebben we uiteraard helemaal geen invloed op.
Nee, maar we kijken wel naar wat de effecten zijn op onze landen, op de economie.
Ja,
en geven adviezen.
Precies,
aan
dus
politici.
Hoe politici vervolgens op die ontwikkelingen reageren. Ja, daar hebben we misschien wel enige invloed op.
Ja,
en ook over die invloed moeten we vooral heel bescheiden zijn.
Andere vraag. Ik weet niet of jij hem kan beantwoorden. Maar iemand zegt, ja, misschien gaan we nou zoveel militair materieel produceren. Over een paar jaar is Trump weg. En misschien zijn de conflicten dan ook weer minder groot. Zitten we met al dat spul?
Ik denk dat die vraag eigenlijk heel lastig te beantwoorden is. Wat we denk ik wel in alle redelijkheid kunnen stellen is dat er nu een grote en tamelijk urgente dreiging is vanuit Rusland. En de vraag is, tenminste daar zullen we onszelf voor klaar moeten maken. Dus we zullen die dreiging het hoofd moeten bieden. Laten we het hopen dat er daarna weer een wereld komt waarin die wapens overbodig zijn. Dat volgens mij is dat de beste mogelijke uitkomst.
Ja.
En misschien om niet al te somber ook nog te eindigen, want het is nogal wat, hè, wat er op ons afkomt en waar we nu nog niet zoveel grip op hebben. Zijn er ook kansen in deze ontwikkelingen?
Nou, de grootste kans voor Nederland en voor Europa is denk ik dat we deze crisis gebruiken om stappen te zetten die we maar niet gezet kregen. We zeiden daarnet al, Europa komt eigenlijk altijd in beweging als het echt niet anders kan. Dit is zo'n moment.
Ja.
En dan is de aanleiding is niet fijn. Aan de ene kant de handelsoorlog met de VS. En de dreiging van een oorlog met Rusland. Maar beide kunnen ons ertoe brengen dat we binnen Europa zeg maar de kracht van de samenwerking opzoeken.
Nou, het woordje handelsoorlog viel al. Dat is nou precies het onderwerp waar wij graag de volgende keer met jou, Tjerk, verder over willen praten. Want er komt binnenkort een deadline aan voor de onderhandelingen tussen de VS en Europa. Dus nou ja, we zijn benieuwd wat daar uitkomt. En dan is het buitengewoon interessant wat er ook uitkomt om met jou daar verder over te praten. En dan gaan we nu naar wat jij, Kunike, noemde. Dus dank alvast, Tjerk. En dan gaan we naar wat jij noemde de geruststellende prijsvraag. Nou, ik ben benieuwd waar die dan over gaat.
Ja. Sophie?
Sophie gaat er iets vertellen over als het helemaal mis zou gaan bij een bank. En nou, ik ben benieuwd welke vraag zij dan gaat stellen. We gaan luisteren naar de prijsvraag.
De prijsvraag.
Hallo, met Myrne van Dijk van Resolutie.
Hey, hallo. Je spreekt met Sophie Rutte-Frans van de Prijsvraag. Ik heb een vraag en ik heb begrepen dat jij me daarbij kan helpen. Het gaat namelijk over de depositogarantie. Weet jij daar wat iets van?
Daar weet ik inderdaad wat van.
Hey, wat goed. Nou, dan ga ik je heel veel vragen stellen, maar ik begin bij het begin. Want wat is de depositogarantie nou ook alweer?
Nou, de depositogarantie is eigenlijk een soort van verzekering voor je geld op de bank. De naam zegt het al. Ja. Het is letterlijk een garantie op jouw betaal- en spaarrekening die bij elke bank in Nederland geldt.
Oké.
Het houdt eigenlijk in dat in het geval dat een bank failliet gaat, je tot zo'n 100.000 euro per persoon per bank terugkrijgt. En dat geld staat dan binnen 7 werkdagen op je rekening.
Wauw, best wel tot een hoog bedrag.
Zeker.
Ja, super fijn. Wanneer is dat nou voor het laatste in actie gezet, dat depositogarantie?
Nou, eigenlijk nog niet zo lang geleden, want dat is in april 2022 is de depositogarantie geactiveerd. Tijdens dat de Amsterdam Trade Bank failliet ging.
Aha.
Ja, dat was best een bijzondere situatie, want de bank was eigendom van een Russische moedermaatschappij en had Russische eigenaren. En door de oorlog in Oekraïne kwamen er zware internationale sancties op zulke bedrijven en zulke personen, waardoor de bank in de knel raakte en ze niet meer bij hun systemen konden, waardoor ze faillissement aan moesten vragen.
Oh, best een unieke situatie, zo'n oorlog, zeg.
Hele unieke situatie, maar uiteindelijk hebben we het goed kunnen afwikkelen.
Ja, want hoeveel geld is er dan uitbetaald en hoeveel klanten, waar gaat het dan ongeveer om?
Nou, er is binnen een maand eigenlijk al zo'n 640 miljoen euro uitbetaald aan ruim 23.000 klanten. Dus dat is echt wel een forse.
Wauw, ja, inderdaad zeg. Wat een operatie moet dat zijn geweest.
Zeker. Alle hens aan dek aan onze kant.
Ja, ongelooflijk. En begrijp ik nou ook goed, hè, zo'n situatie met een oorlog in Oekraïne. Werkt dit depositogarantie altijd? Bij elke ramp, bij elke oorlog of als, als alle systemen gehackt worden bijvoorbeeld?
Ja, goede vraag. De basis is eigenlijk gewoon, als het misgaat, dan moet de depositogarantie werken. Het is namelijk een wettelijke garantie. Dus jij als rekeninghouder moet erop kunnen vertrouwen dat je geld veilig is in elk scenario.
Ongelooflijk, wat super fijn. En nog even terug bijvoorbeeld naar die Amsterdam Trade Bank. Want als er dan iets gebeurt, hoe komen jullie dan in actie? Wat gebeurt er achter de schermen?
Ja, wat ik eigenlijk net al zei. Het is alle hands aan dek. We moeten supersnel in actie komen en starten eigenlijk direct een crisisorganisatie op. En dat betekent dat we alle relevante teams binnen de Nederlandse Bank betrekken. Met name, zeker op het begin, de communicatieafdeling. Omdat een van onze hoofdtaken is om de Nederlandse bevolking zo snel en goed mogelijk te informeren en hun te begeleiden bij het eigenlijk uitkeren van hun geld.
Ja, ongelooflijk. En als jullie nou... Als er niet zo'n crisissituatie is, wat doen jullie dan op de afdeling?
Nou, wij zijn een onderdeel van van de afdeling Resolutie. En hebben eigenlijk een team van 12 collega's als depositogarantie kernteam, zo te zeggen. Mm-hmm. En wij werken voornamelijk heel erg samen met banken, maar ook interne collega's, om te zorgen dat de depositogarantie optimaal functioneert. Dat het proces, indien het misgaat, goed voorbereid is. En ook eigenlijk een controle stukje richting de banken toe, om te zorgen dat zij al hun systeem op orde hebben in het geval dat het misgaat.
Ja, ja. Dus jullie team is eigenlijk altijd voorbereid op een crisis.
Ja, dat is onze hoofdtaak.
Nou, wat super fijn om te weten. En ook fijn om te weten dat het in elk scenario geldt en dat ons geld altijd veilig is bij Nederlandse banken. Ik ben in ieder geval een stukje wijzer geworden en ook heel erg gerustgesteld.
Nou, dat is fijn. Dat is de bedoeling.
Ja. Super bedankt. En ik zie je wel op kantoor.
Ja, dankjewel. En fijne dag.
Jij ook. Doei, doei.
Hoi, hoi.